Shalom allemaal en fijn dat je luistert. Ik wilde het vandaag hebben over stenen in de Bijbel, ook met name over edelstenen in de Bijbel. En dat komt doordat ik in Exodus 24 een tekst tegenkwam en die maakte me heel erg nieuwsgierig naar edelstenen. Ook naar het gebruik van het woord steen in de Bijbel. Want God verschijnt in Exodus 24 op een saffieren plaveisel. Een saffieren platform dat helder straalt als de hemel zelf. Die tekst sprak heel erg tot mijn verbeelding. Ik dacht, je zal daar maar zijn, je zal maar toeschouwer mogen zijn van zo'n spektakel. Een heilig spektakel zonder licht- of geluidseffecten. Maar allemaal echt. Geen podium waar een toneelstukje op gedaan wordt, maar een podium van saffier. Het plaveisel van saffier, waar God op staat, dat uit de hemel neerdaalt om een verbond te sluiten met het volk Israël. Door deze tekst was ik op zoek gegaan naar verschillende edelstenen. En in Genesis 2, vers 12 komen we voor het eerst het woord steen tegen in de Bijbel. En dat is bij de beschrijving van de tuin van Eden. En dat is de steen chrysopraas, ook wel onyx of sardonis of sardis genoemd. En dat is de vertaling van het Hebreeuwse shoham. En de stam van dat woord betekent een schitterende luister of heerlijkheid. In Exodus 28 vinden we deze steen weer terug op de kleding van de hoge priester Aaron. Maar eerst Exodus 24. Als de Israëlieten in de woestijn zijn, dan krijgt Mozes de opdracht van God om naar hem toe te komen op een berg. En vanaf Exodus 20 heeft Mozes een heel aantal leefregels en wetten van God gekregen. En ook een heel aantal beloften voor als ze zich aan Gods plan houden. Dan nodigt God Mozes uit de berg op te komen, samen met Aaron en twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, en 70 oudsten. Ze moesten op gepaste afstand neerknielen en alleen Mozes mocht in de nabijheid van God komen. Eerst maakt hij dan aan de voet van de berg een altaar. Daar richt hij 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël één. Hij giet het bloed van een stier over het altaar en besprenkelt het volk met het bloed van een stier. Het verbond wordt daarmee bekrachtigd. Het verbond dat de Heer met het volk Israël heeft gesloten door al deze geboden te geven. Als ze de berg opgaan, dan zien ze de God van Israël. En onder zijn voeten zien we dan het plaveisel, het platform van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Mozes mag daarna verder de berg opkomen met Jozua. God belooft de stenen platen waarop de wetten staan aan Mozes te geven. En Mozes klimt verder omhoog. Een grote wolk hangt over de berg en de Israëlieten zien de majesteit van de Heer als een laaiend vuur. Ik denk dat die saffieren plaat nog onder God was. Zou de aarde niet in vlammen opgaan als hij zonder dat plaveisel was gekomen? Mozes blijft 40 dagen en 40 nachten op de berg. Hij ontvangt hele nauwkeurige instructies voor de bouw van een heiligdom voor God. Onder andere voor het maken van de Ark van het Verbond, voor de tempelbouw. Alle materialen en afmetingen daarvoor worden exact door God aan Mozes gegeven. En dan in Exodus 28 zegt God dat Aaron en zijn 4 zonen tot priesters verkozen zijn. Aaron is de hoge priester en Mozes krijgt instructies voor de kleding. De hoge priester die doet voorspraak bij God in het heiligdom en die pleit voor het volk. Daarmee is hij een voorbeeld in het oude verbond, in het Oude Testament, van hoe Jezus voor ons pleit. Alles in zijn kleding, in zijn priestergewaad, heeft een betekenis die God zo gewild heeft. Laten we kijken naar de stenen van het gewaad van de hoge priester. De efod, dat is het gedeelte dat de borst bedekte, de borstplaat. Die had op elke schouder een chrysopraassteen. Daar komen we de steen voor de tweede keer tegen. Op elke schouder moest er zo'n steen geplaatst worden. En in elke moest de naam van de zonen van God gegraveerd worden. 6 aan de ene kant en 6 aan de andere kant. Zei ik de zonen van God, de zonen van Israël was dat. Aan elke kant 6. En zo zou God voortdurend aan zijn volk worden herinnerd. Het getal 12 staat in de Bijbel voor volheid. Net als de 3 en de 7. De 12 stammen staan voor het volledige volk. Het beeld van Jezus. Die voortdurend ook voor ons pleit. Hij draagt ons, als het ware, op zijn schouders. Een borstschild moest gemaakt worden met 4 rijen van allemaal 3 edelstenen per rij in gouden kassen. In elke edelsteen moest de naam gegraveerd zijn van 1 van de 12 stammen. Het getal 4 verwijst ook nog eens naar volkomenheid. En God zegt precies op welke plek welke steen moet komen. Onder andere de robijn, de saffier, de smaragd, de barnsteen, de onyx en de jaspis. In Exodus 28 vers 17 kun je dat exact nalezen. Mozes richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En dat waren geen edelstenen, maar gewone stenen. En hier, in het verbond met God, zijn het de mooiste en kostbaarste edelstenen die de 12 stammen hier weergeven. Die gewone stenen veranderen in kostbare edelstenen. Als de hoge priester voor je pleit. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook nu. Zoals de hoge priester een beeld van Jezus is voor ons. Zoals wij in verbond met Jezus zijn. Dan zijn we geen gewone stenen meer. Dan worden we edelstenen die hij draagt op zijn borst dicht aan zijn hart. Hij draagt ons op zijn schouders. Hij bidt onophoudelijk voor ons bij de Vader. En in 1 Petrus 2 vers 4 en 5 zien we dat wij als mens inderdaad stenen genoemd worden. Voeg u bij Jezus, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Hoe verandert een steen in een edelsteen? In het natuurlijke gaat dat ook niet vanzelf, gaat dat niet van de een op de andere dag. Het kost tijd en er wordt op allerlei manieren druk van buitenaf uitgeoefend om tot een edelsteen te komen. Het moet geslepen worden door iemand die er verstand van heeft, door een vakman. Het moet gepolijst worden. In Openbaringen 21 ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. In dit visioen van Johannes komt er een engel op hem af en die zegt: ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Die vrouw, die bruid, die ziet er anders uit dan je zou verwachten als je denkt aan een bruid zoals wij die kennen. Want de engel neemt hem mee naar een hoge berg en laat hem de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. En hier zien we weer de 12 stammen, het volk Israël. Voor wie Aaron voorspraak deed als hoge priester bij God. Aan alle kanten zijn er 3 poorten, noord, oost, zuid en west. Dus 4 keer 3 poorten. En de stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Dan volgen exact de maten. De engel heeft zelfs een gouden meetstok om de precieze maten op te nemen en door te geven te laten zien aan Johannes. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was gemaakt van goud, helder als glas. De grondvesten, de fundering van de stadsmuur, met de namen van de apostelen was versierd met edelstenen. 12 lage edelstenen. En ze worden hier ook allemaal opgenoemd. Jaspis, lazuursteen, kornalijn, smaragd, sardonis, sarder, olifijn. Even kijken hoor. Aquamarijn, topaas, turquoise, granaat en amethyst. Over de olifijn las ik nog een leuk stukje. Dat is een mineraal waarvan een Nederlandse professor het idee had om het stikstofprobleem mee op te lossen. Want die olifijn, dat is een natuurkundig gegeven. Daar ben ik zelf niet goed in, maar die schijnt CO2 op te slurpen. Alleen de praktische uitvoering was niet haalbaar om alle olifijn uit te graven. Dus dat idee is later weer in vergetelheid geraakt. Maar ook weer 12 edelstenen zijn hier te vinden, bij het fundament van die stad, net als in de Eifel. En daar vond ik een aantal theorieën van mensen, want ik was op zoek naar de betekenis van de edelstenen. En die mensen die hebben specifieke betekenis gevonden voor elke steen in de Bijbel. En ook worden de namen van de zonen van Israël gekoppeld aan een edelsteen, naar aanleiding van de efod, met de 12 stenen. In de schouderstukken moesten de zonen in volgorde van geboorte gegraveerd worden. En als je dat doortrekt naar de efod, dan weet je welke edelsteen bij welke stam hoort. Elke zoon van Israël heeft dan ook weer specifieke eigenschappen. Die vinden we in Genesis 49, vers 3 tot 28. Daar ontvangen ze de zegen van hun vader. De eigenschappen en de edelstenen kun je dus aan elkaar koppelen. Ik hoop dat jullie het nog kunnen volgen op deze manier. Het is makkelijker om het met een plaatje te laten zien. En het is sowieso al geen makkelijke kost. Want er is ook een theorie die zegt dat er veel te veel verschillende namen zijn voor de edelstenen. De edelsteen bijvoorbeeld die we als eerste zagen in Genesis 2, dat was de chrysopraas. De onyx, sardonis of sardis genoemd, dat zijn al 4 namen. En in verschillende bijbelvertalingen worden ook nog eens verschillende benamingen gebruikt voor de edelstenen. En die volgorde van de namen in de efod, die weet je ook niet helemaal 100% zeker. Bij de schouderstukken staat dat het op volgorde van geboorte geplaatst moest worden, de namen van de zonen van Israël. Maar bij de efod zie ik dat niet staan, dus je kunt er ook haast geen touw aan vastknopen. Maar er is wel een Amerikaanse vrouw, en ik ben even de naam kwijt, maar zij heeft daar een boek over geschreven en zij heeft alle stenen een aantal jaren bestudeerd. Dat lukt mij dus even niet in deze week en ook niet in deze korte preek. Maar een heel klein beetje wil ik het toch laten horen, deze theorie, want het is best wel mooi. Die edelstenen komen op heel veel plekken voor in de Bijbel. En zij noemt bijvoorbeeld, na haar uitgebreide studie, jaspis, wat in het Engels jasper heet. Dat staat voor verzoening door een bloedoffer, door een offer door het bloed. En voor het binnengaan in het koninkrijk van God. Saffier zou bijvoorbeeld staan voor onderscheiding en scheiding van het duister als we dichter bij God komen. En de chrysopraas die we 2 keer gezien hebben, staat voor geestelijke bescherming en genade. Dat waren de stenen op de schouders van de hoge priester. En zo zou ook volgens haar, zouden de fundamenten, alle stenen die onder de muur te vinden zijn in het hemels Jeruzalem, zouden de levenswandel met God van de gelovigen voorstellen. Ik vind het wel een heel mooi idee. Misschien als ik het boek gelezen heb, dat ik dan nog erop terug kan komen of het ook allemaal helemaal klopt. Ook zit daarbij een theorie dat de borstplaat die Satan had, dat vinden we in Ezechiël, die had 3 rijen stenen, 3 rijen van 3 edelstenen. En daar miste een aantal stenen uit. Zo kun je ook de betekenis opzoeken van de stenen die hij miste. En die we terugvinden in de efod, die daar wel geplaatst zijn. Aangezien ik het dus nog niet helemaal heb gezien hoe die theorie in elkaar zit, zal ik dit verder eventjes erbuiten laten voor deze keer. Dus even terug naar het fundament en de stenen. Wat we in ieder geval zeker weten, in de brief van Paulus aan Efeze, in Efeze 2, vers 19 tot 22, vinden we daar een hele mooie verwijzing. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel, die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wij worden samengevoegd als levende stenen. We worden samen opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn geest. We worden gevormd, geschaafd en hopelijk ook gepolijst om te schitteren als bruid van het Lam. En ik wil graag afsluiten met gebed. Ik wil u danken, Vader God, voor uw volmaaktheid, voor uw volmaakte plan. Het is zo'n klein stukje wat ik hiervan maar kan laten zien op dit moment en wat ik hiervan maar zie en weet. Maar het zit zo perfect in elkaar en het is zo groot en het gaat zo diep. En ik dank u voor uw vakmanschap als u ons vormt. Ik dank u, Jezus, dat u ons draagt in onophoudelijk gebed tot de Vader. En bemoedig ons alstublieft de komende tijd met uw woord en met uw tegenwoordigheid. Bij alles wat we meemaken en op alle momenten dat we u nodig hebben. Laat onze blik gevestigd zijn op u. En op uw overwinning, die eeuwig is. Amen.